Onze hulp is in de naam des Heren, Heren, die den hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt en die eeuwig leeft en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Verzoeken we u te zingen van de 25e psalm en daarvan het tweede vers, psalm 25, en daarvan het tweede vers: Heer, hij maakt mij uw wegen door uw woord en geest bekend, leer mij hoe die zijn gelegen en waarheen u treden wendt. Leid mij in uw waarheid, leer ijverig mij uw wet betrachten, want gij zijt mijn heil, o Heer, ik blijf u al de dag verwachten. Psalm 25 en daarvan het tweede vers. Het gedeelte uit Gods heilig en dierbaar woord dat ons gelezen zal worden, kunt u vinden in de brief van de apostel Paulus aan de gemeente van Efeze en daarvan het zesde hoofdstuk, de versen 10 tot en met 24. Wij noemden u Efeze 6 de versen 10 tot en met 24.
Voorts, mijn broeders, wordt krachtig in de Heere en in de sterkte zijner macht. Doet aan de gehele wapenrusting Gods, opdat gij kunt staan tegen de listige omleidingen des duivels. Want wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de geweldhebbers der wereld, der duisternis deze eeuw, tegen de geestelijke boosheden in de lucht. Daarom neemt aan de gehele wapenrusting Gods, opdat gij kunt wederstaan in de boze dag en alles verricht hebbende staande blijven. Sta dan, uw lendenen omgord hebbende met de waarheid en aangedaan hebbende het borstwapen der gerechtigheid en de voeten geschoeid hebbende met bereidheid van het evangelie des vredes. Bovenal aangenomen hebbende het schild des geloofs, met het welk gij al de vurige pijlen des bozen zult kunnen uitblussen. En neem de helm der zaligheid en het zwaard des geestes, het welk is Gods woord, met alle bidding en smeking biddende te alle tijd in de geest, en tot hetzelfde wakende met alle gedurigheid en smekingen voor al de heiligen en voor mij, opdat mij het woord gegeven worden in de opening mijns monds met vrijmoedigheid, om de verborgenheid des evangelies bekend te maken, waarover ik een gezant ben in een keten, opdat ik in hetzelfde vrijmoediglijk mogen spreken, gelijk mij betaamt te spreken, en opdat ook gij moogt weten hetgeen mij aangaat en wat ik doe, dat alle Salutigicus, de geliefde broeder en getrouwe dienaar in den Heere, bekend maken, terwelke ik te diezelfde einde tot u gezonden heb, opdat gij onze zaken zoudt weten en hij uw harten zou vertroosten. Vrede zij de broederen en liefde met geloof van God den Vader en den Heere Jezus Christus. De genade zij met al degenen die onze Heere Jezus Christus lief hebben in onverderfelijkheid. Amen.
Trachten we nu een zegen te vragen over ons samen zijn. O Allerhoogste en eeuwige majesteit in de hemel, verootmoedig onze harten voor uw heilig en alwetend aangezicht, wanneer we in dit avontuur door uw voorzienig beleid hier zijn samen vergaderd in dit uw bedehuis, rondom uw eeuwig blijvend getuigenis, dat eeuwig zeker is. En Heere, daarin hebt u ons zoveel geschonken. In een getrouwe overzetting hebt u ons deze vertaling gegeven als een van de zeer getrouwe overzettingen. En Heere, mogen we dat toch eens meer waarderen en eens meer opmerken. Want wij merken zo weinig op, Heere, wat u geeft. Juist in een tijd waarin de aanvallen op uw woord steeds scherper worden. Waarin ook de aanvallen van binnenuit steeds meerder worden. O Heere, geef dat er ook onder ons nog een overblijfsel mag zijn, wat uit liefde tot uw woord en tot uw getrouwe getuigenis uw aangezicht mag zoeken. Of u ons daarbij houden wil en of u dat ons wil doen bewaren voor onze nageslacht als u dat geeft. Maar boven alles, Heere, zou het woord vanavond een kracht Gods mogen zijn tot waarachtige bekering. Zou u vanavond het woord willen gebruiken om een kind in het hart te treffen, om een jongere stil te zetten, om een oudere tot inkeer te brengen, om een stokoude tot zichzelf te brengen, zoals de verloren zoon tot zichzelf kwam en tot inkeer kwam. Heere, dan weet u toch hoe wij hier vanavond zitten. dan kunnen wij met alle liefde van ons hart aan uw waarheid verbonden zijn en toch de waarheid missen in onze ziel. Wat zal dat zijn, Heere, als wij daar altijd voor gestreden hebben en de waarheid zelf ten diepste niet verstonden. En daarom bidden wij van u. Zoudt u vanavond zelf de gordel der waarheid willen omgorden? Als dat nog nooit is gebeurd. En dat er zo vanavond tot zichzelf kwamen. En zouden verstaan wat de waarheid is in mijn leven. En dan weet u het, Heere, of er hier zitten vanavond waar dat werkelijkheid geworden is. Die de waarheid van die grote kloof tussen u, o God, en hun ziel bevindelijk verstaan. En die weten hoe ze die kloof overbruggen moeten. En met hun bidden en hun zuchten en hun lezen en onderzoeken niets verder komen. Maar steeds meer moeten beleven hoe groot de breuk is. Zoudt u ze zelf willen onderwijzen, Heere, in de waarheid van uw goddelijk recht, om te mogen bukken, te leren buigen. Het is de kortste weg om u, o dierbare middelaar, als de waarheid te mogen leren kennen. Wil gij gedenken, Heere, aan hen die daar kennis aan hebben en dat zo dikwijls bestreden zien worden? Zou u ze zelf willen funderen in de waarheid, in de kennis van die dierbare borg en middelaar, de opwas willen doen kennen, de verborgenheden van uw koninkrijk te mogen verstaan? In kinderlijke eenvoud, in oprechtheid. En dan wordt het minder. Aan hun kant alleen maar minder. Hij moet wassen en ik minder worden. En dat is zo'n onbegrepen weg. Dat gaat zo in tegen het vlees. Juist ook tegen het vrome vlees. Opdat we zouden overblijven als vijanden en goddelozen. Dat grote heilgeheim te mogen verstaan hoe goddelozen gerechtvaardigd worden en vijanden met u verzoend. Ach, Heere, het is de waarheid van uw getuigenis. En die waarheid bindt dwars door alle kerkmuren heen. Zoudt uw volk willen verbinden aan elkaar door die nauwe en tere band der liefde. Dat is toch de gordel der waarheid. Onder al uw geestelijke krijgsknechten. En wil u ze dan ook samen verbinden in die geestelijke strijd. Opdat ze met elkaar zouden ervaren hoe goed de koning is voor zijn kerk. En gij, o dierbare middelaar, uw kinderen voorgaat. Opdat zij volgen mogen. Zou u ze ook in deze avond willen bevestigen, Heere, in de waarheid. Die ligt vast in uw eeuwig verbond. O, laat dat uw hart tot hen in liefde ontvonken. Want in hen is niets wat die liefde opwekt. In ons is alleen maar de dood, Heere. Maar gij zijt van eeuwigheid in uzelf bewogen geweest. En daarom zult uw volk in de waarheid bevestigen. De trouw van uw verbond, de vastheid van uw eeuwige beloften. En ach, Heere, we leven in zo'n bange tijd, waar velen met die beloften door een eigenwillige godsdienst zichzelf die maar toe-eigenen. Maar Heere, dat mag toch aan de andere kant. Het oprechte gebruik door het ware geloof niet uitsluiten. Wil uw kinderen daarin oefenen, Heere. In dat arme zondaarsleven. In dat toevluchtnemend geloof bij de gedurigheid. Onder de schaduw van uw vleugelen. En doe ze verstaan, Heere, dat de gordel der waarheid nou gedurig door uzelf moet worden omgedaan, om te bevestigen wat u eenmaal hebt gesproken, dat is vast en onverbroken. En dat zult ge doen, al is het dwars door de dood heen, uw naam tot eer en uw arme volk tot eeuwige verwondering. Ach, Heere, schenk ons nog een uurtje in uw lieve gunst vanavond. Zomaar midden hier in deze stad, waar zoveel zielen wonen die op reis zijn naar een nimmer eindigende eeuwigheid. En waarvan te vrezen is dat het merendeel niet weet wat het onderscheid is tussen een rechter en linkerhand in geestelijk opzicht. Heere, zou u er nog eens onder willen werken? Zou u er nog onder willen trekken met de koren der liefde? Gij hebt uw volk ook in Rotterdam zoveel gehad, Heere. Daar zijn ook hier in deze omgeving zoveel straten waar uw kinderen hebben gewoond in verleden tijden. En nog hebt ge een overblijfseltje, Heere. Maar dat kan soms met heimwee terugdenken aan hoe het was. En met beving zien hoe het nu is. Heere, wil u nog eens opstaan als die getrouwe verbond Jehovah, die toch ook voor het nageslacht uw beloften aan uw kinderen hebt vermaakt. Wil u ze daar zelf ook in deze bange tijd nog eens werkzaam mee maken aan de troon uw genade. En wil u dan uit vrije gunst, die eeuwig u bewoog, ook hier gedenken. Maar overal, Heere, waar uw woord nog recht gesneden mag worden, mogen wij u bevelen, zo wie samen zijn, van welk verband dat we ook zijn, in welk kerkverband we ook leven. Heere, we zijn er vanavond helaas het treurig bewijs van, zowel verscheurd en verdeeld als uw kerk is in ons vaderland. En de grote zorgen gaat geen kerkverband voorbij. En als we denken dat dat bij ons niet is, dan is juist een teken dat wel eens ver weg kan zijn. Heere, wil u opstaan, u ontfermen over het gruis van Sion. Moge u bevelen het werk van onze gereformeerde Bijbelstichting, waarvoor we vanavond toch bijzonder ook samen zijn. Heere, geef dat die arbeid gezegend mag worden. En dat ook op alle onderscheiden plaatsen, districten en comité's, het kantoor waar het werk gebeuren mag, het hoofdbestuur, het dagelijks bestuur, bedeel met wijsheid en met liefde tot de waarheid. En geef, Heere, getrouwheid om daarin standvastig te mogen staan. Wil u gedenken, Heere, aan al uw knechten. En waar dat is ook stelde, mogen we ook deze gemeente met haar herder en leraar u opdragen. Toch ook bijzonder als hij binnen afzienbare tijd deze gemeente zal verlaten. Heere, wil u dan sterken ook in die overgang en de gemeente gedenken, maar ook hen bij die hem lief zijn, gedachtig zijn. En geef, Heere, dat hij ervaren mag, dat die weg ook in uw lieve gunst is, want daar komt het nou altijd maar op aan. Wil u gedenken ook aan hem die de mond tot u opent en zijn onreine lippen. O Heere, wat is het nodig dat ze met een kool van het altaar gereinigd worden. Wil u dat schenken, Heere? Doe ons spreken naar de zin en de mening van uw geest, naar het hart van Jeruzalem. Geef ons een stem om te spreken. Geef ons oren om te luisteren. Bedeel ons met eenvoudigheid, met liefde, met ernst. Maar bovenal, Heere, dat u met de zalving van uw geest in ons midden zou willen zijn en uw woord wilde openen, opdat de kracht van dat woord in ons aller hart op de kansel en daaronder ervaren zou mogen worden. Neem u alles weg wat hinderen kan, Heere, en wel alle zorgen en noden, rouw, ziekte, moeite, verdriet, genade gaan schouwen, zou het vanavond in uw hand gegeven mogen worden, Heere. Wil u ons zo ook dit avontuur gedenken, wat wij vergeten of niet weten, Heere, wil u het aanschouwen. En zou u zo ons ook dit uur alles willen verlenen wat ons ontbreekt. We zijn het niet waardig, Heere, maar zou u het willen doen tot de eer van uw grote naam, om Jezus willen. Amen. Tot voortzetting van ons samen zijn verzoeken u te zingen van de 18e psalm en daarvan de versen 9 en 10. Ik kan met u door sterke benden dringen en met mijn God zelfs over muren springen. Des Heeren weg is gans volmaakt en recht, doorlouterd, rein en trouw al wat hij zegt. En ook het 10e, 'tis God die mij met sterkte wil omgorden. Hij doet mijn weg volkomen effen worden. Maak dat mijn voet als die der hinden snelt, terwijl hij mij op mijn hoogten stelt. We maken u nog bekend namens het districtbestuur van de GBS dat na de dienst er een collect is voor de GBS. Van harte aanbevolen. En we willen de kerkenraad hartelijk dank zeggen voor het afstaan van hun kerkgebouw voor dit samen zijn. Psalm 18... de versen 9 en 10. Geliefden, we hebben het samen gezongen. Kinderen, was je er jaloers op? Op die dichter van de 18e psalm, die in de onberijmde psalm heeft getuigd. Het is God die mij met kracht omgort. En Hij heeft mijn weg volkomen gemaakt. Dat is toch een wonder? Waarom? Nou, onze wegen zijn niet recht. Van nature zijn onze wegen zo krom. Afgedwaald van de levende God, ben je erachter gekomen? Ben je zo vanavond hier gekomen? Met die kromme wegen, met een hemelhoge schuld, met een grote afstand tussen God en mijn ziel. Hoe zal ik nou ooit met God verzoend worden? Is dat uw nood? Ken je die strijd? Zitten hier kinderen die niet weten hoe ze bekeerd moeten worden, en ouderen? Luister eens wat deze dichter zegt. Het is God. Het komt van zijn kant, hè? Eenzijdig en soeverein. Het is God die mij met kracht omgort. Nou, wie zou de Heer nou met kracht omgorden? Mensen die al kracht hebben, hebben het niet nodig. En die mensen hebben je zat. Krachtig in het geloof, krachtig in de liefde, krachtig in de hoop. Nee, de Heere omgort die geen krachten heeft. En Hij vermenigvuldigt de sterkte dien die geen sterkte heeft. Hij omgort. Dat is zo eenzijdig, maar ook zo volkomen. Want de Heere richt het gebogene op. Het is God die mij met kracht omgort. Kent u het ook? En is niet waar, volk des Heren? Als de Heere omgort met zijn kracht, dan moeten al de strijders wijken, de tegenstanders en de vijanden. Dan ligt alles eronder. En dan mag de dichter hier zeggen dat hij ook zijn weg volkomen heeft gemaakt. Volkomen. Betekent dat nou, kinderen, dat nou een kind van God die dit beleven mag, dan alles voor de wind gaat? Nee. De omstandigheden kunnen allemaal tegen en getuigen. En toch is Gods weg volkomen. Weet hoe dat komt? Daar ligt het geheim van Davids leven. Hij kreeg een oog op die gezegende borg en dierbare middelaar. Hij is afgedaald in de zwakheid van zijn volk. Hij heeft hun weg volkomen effen gemaakt. En als nou Gods arme en bedrukte en bestreden volk in de strijd de voetstappen van haar koning mag zien, en ze mag daarin wandelen, hoe zwak, hoe bestreden, hoe ellendig ook, mag ze dit ervaren. Hij heeft mij met kracht omgord. Hij heeft mijn weg volkomen gemaakt. En weet je wat voor weg dat is, jonge mensen? Dat is niet een weg van omlaag naar omhoog. Dat is een weg van omhoog naar omlaag. Dat is nou een weg die altijd meer de diepten ingaat en daarom verootmoedigt. Maar is niet waar? Geestelijke strijder, ik hoop dat ze er zijn vanavond, die juist in de diepste diepten hebben ervaren dat Hij, dat het God is, die hun krachten heeft gegeven en hen omgort en die hun weg volkomen effen maakt. Keer op keer. Keer op keer. Zitten hier van die geestelijke strijders. Die de weg niet weten. die van binnen en van buiten worden aangevallen door zoveel vijanden. De wereld, de zonde, de duivel, hun eigen verdorven vlees, jong en oud. Van nature hebben mensen er geen last van. Maar als de Heer je ogen, je blinde ogen opent en de waarde van je kostbare ziel doet voelen, krijg je die vijanden ook. Maar dat geeft niet. Want de vijanden zijn nodig om ze nou uit te drijven tot Gods troon. En dan geeft die koning in hun strijd precies wat ze nodig hebben. En wat is dat dan? Het is God die mij met kracht omgordt. Wat is die kracht dan? Nou, daar zouden we vanavond een ogenblik bij stil willen staan. Wat nou de kracht is waarmee de Heer zijn volk omgordt. Het is de gordel der waarheid. Waar we een ogenblik bij stil willen staan in dit avonduur. U kunt onze tekstwoorden vinden in Efeze 6. Het voorgelezen schriftgedeelte. En daarvan het 14e vers, het eerste gedeelte. Efeze 6, vers 14a, deze woorden. Staat dan, uw lendenen omgord hebbende, met de waarheid. Tot zover. Onder deze tekstwoorden schrijven wij de gordel der waarheid. En we zouden uw aandacht willen bepalen bij drie gedachten. In de eerste plaats bij de inhoud van die gordel. Dan staan we er bijzonder bij stil dat die gordel de waarheid wordt genoemd. In de tweede plaats de omgording met die gordel. Want Paulus zegt hier dat uw lendenen omgord zouden zijn met de waarheid. En in de derde plaats de standvastigheid door die gordel. Want de apostel zegt, staat dan uw lendenen omgord hebbende met de waarheid. Dus de gordel der waarheid bepaalt ons bij drie gedachten. De inhoud van die gordel, de omgording met die gordel en tenslotte de standvastigheid door die gordel. En dan leidde de Heer ons vanavond in spreken en luisteren door zijn lieve geest in al de waarheid. Geliefden, wij worden vanavond bepaald bij één onderdeeltje uit de geestelijke wapenrusting. De geestelijke wapenrusting, waar Paulus van spreekt in deze brief. Waarom? Het verband is heel ingrijpend. Het is ons gelezen, kinderen. De apostel zegt dat Gods volk dus van alle tijden de strijd heeft, niet tegen vlees en bloed, dat natuurlijk ook. U moet het zo lezen, niet alleen tegen vlees en bloed. Daar hebben ze ook strijd tegen. Maar de strijd gaat veel dieper. Het is een strijd tegen overheden, machten, geweldhebbers der wereld, der duisternis deze eeuw, de geestelijke boosheden in de lucht. En gemeente, hier zegt de apostel nou iets wat ons vanavond zeker in de tijdsomstandigheden waar we in verkeren veel te zeggen heeft. Wij kijken naar de strijd in Oekraïne. We kijken naar een mensenstrijd die er geweest is in de tijd dat coronavirus rondging. Maar mag ik eens vragen, jong en oud, hebben wij wel eens hoger op gezien dat er een andere strijd bezig is, waar dit alles een uitwerking van is? Het is die oude strijd tussen vrouwenzaad en slangenzaad. Het is de strijd uit verloren paradijs. Het is de strijd die begonnen is in Genesis 3 op de aarde en daarvoor reeds in de hemel. Petrus zegt het, hoe hij zag dat de Satan als een bliksem uit de hemel viel. Daar is het allemaal begonnen, gemeente. En die strijd gaat door. Zeker in het laatste der dagen. heeft de apostel niet gezegd tot Timotheus? Weet dat in de laatste dagen zware tijden zullen komen. En we hoeven niet te profeteren, maar u ziet het toch. Of zie je het niet? Dat die strijd steeds erger wordt. Dat die strijd steeds dieper doordringt. Dat die strijd ook echt geestelijk is, jong en oud. En die strijd die komt de gezinnen binnen. Die strijd komt kinderen, jonge mensen, jullie leven binnen. Denk erom dat de Satan een middelen heeft. En dat hij bezig is om die middelen, moderne media, goed te gebruiken. Om je af te trekken van het ene ding dat nodig is. Zou hij die strijd winnen? Ik weet best dat u met uw verstand kunt zeggen, ja nee, dat kan niet, want Christus heeft overwonnen. Dat weten we allemaal met ons verstand. Maar het moet er maar eens op aankomen, hè. Zoals nog niet zo lang geleden, jonge mensen, we op het sterfbed gezien hebben de worsteling van een oude weduwe. En de Satan aan alle kanten bestookt en het in haar ziel leefde. Wie zal het winnen? Komt er maar op aan. Zijn wij erachter gekomen, jong en oud, dat wij de Satan toegevallen zijn? Dat wij dus van nature aan zijn kant staan? Dat wij in die strijd tegen God strijden? Dat is toch het eerste waar de Heer aan ontdekt? En hoe doet de Heer dat? Daarom neemt aan de gehele wapenrusting Gods. Ik zet even een streepje onder dat ene woordje gehele wapenrusting. Dus het gaat vanavond over veel meer dan alleen dat eerste. Er wordt in ons tekstverband gesproken van al de zaken die te maken hebben met die geestelijke wapenrusting. Het gaat over een gordel. Het gaat over een helm. Over een zwaard. Over een borstwapen. Maar het eerste, daar rust wel alles op. Ze zijn allemaal even belangrijk. Maar jong en oud, als het eerste ontbreekt, is het andere ijdel. Zullen we dat onthouden? Waar zijn wij hier nu vanavond voor samen? Wat heeft deze avond nou te maken met onze tekst? We zijn hier samen in een GBS-dienst. Wat is dat eigenlijk, kinderen? GBS, Gereformeerde Bijbelstichting. Dat is de stichting die tot doel heeft om de Statenvertaling te behouden. Bijzonder ook voor jullie, hè? Voor het nageslacht. En behouden betekent behouden bij de zuiverheid waarmee we die vertaling gekregen hebben van de Heer. Waarom is die ons zo lief? Vanwege de waarheid. Vanwege de waarheid in dat onfeilbare woord van God. En daar hebben we er nog wel bij gekregen. Kostbare kanttekeningen, we zeggen het vaak in het GBS-bestuur, dat is wat ons bindt, hè? Door al die kerkmuren heen. De theologie van onze kanttekeningen. Kent u die ook? Ja, u zegt natuurlijk, ik ben een liefhebber van de GBS. Kent u de kanttekeningen? Lees je ze ook. Onderzoek je ze ook. Doe je thuis met je kinderen. Waarom is dat zo belangrijk? Vanwege de waarheid die daarin staat. Vanwege de zuivere uitleg van het woord van God. En wat heeft dat nu te maken met onze tekst? Het eerste waar het om gaat, gemeente, in de geestelijke wapenrust. Laat ik wat anders zeggen. Het eerste wapentuig wat een ziel ontvangt die van dood levend gemaakt wordt, die uit het leger van Satan wordt overgezet in het leger van die gezegende koning, is de gordel der waarheid. Dus, Iemand kan groot spreken over het schild van zijn geloof. Iemand kan hele lezingen houden over het zwaard des geestes, Gods woord. Maar als die gordel der waarheid niet om is, is het ijdel geklap. Voelt u dat die gordel echt eerst omgedaan moet worden? Dat het om die gordel der waarheid ten diepste in ons alle leven gaat, de rest ook. Maar we kunnen van al die wapentuigen groot spreken. Maar als we de gordel missen, dan missen we alles. En dat zal ook wel naar voren komen, als we het samen eens gaan overdenken. De gordel der waarheid. Wat is dat eigenlijk? Onze kanttekening. De krijgsgordels waren eertijds breed en sterk, van sterke stof gemaakt en met ijzeren of koperen plaatjes beslagen, waardoor de zwakste partijen des lichaams, dat is de lendenen en de onderbuik, worden gegord, gestijfd en beschermd. Dus, hoe moet je het voorstellen? Die gordel was een brede gordel die tot bescherming van het onderlichaam was gegeven. Sterke stof, omgeven met koperen of ijzeren platen. Dus het was een sterke gordel. En waarom wordt die gordel nou genoemd de waarheid? Paulus zegt hier dat hij aangegord moet worden, die krijgsknecht, met de waarheid. Waarom? Omdat dat het eerst is, gemeente. Wat nou een ziel krijgt als de Heer hem overzet van het ene leger in het andere, hoe komt dat? We moeten vanavond terug naar het verloren paradijs. Daar hadden wij gestaan in de waarheid. Dat was immers geen leugen. Daar stonden Adam en Eva recht ten opzichte van hun schepper. En alles wat de schepper zei was waar. En wat Adam en Eva zeiden was ook waar. Daar was geen leugen. Totdat dat ene zaadje van twijfel in het hart werd gezaaid. Hè? Is het ook dat God gezegd heeft? Zullen we erom denken, lieve kinderen, jonge vrienden, dat is de tactiek van de duivel nog steeds. Hè? Tot 2022 toe. Dat zaad zaaien in je hart onder de preek. Is het waar? Zou het zo zijn? Is er wel een eeuwigheid? Komt er wel wat na de dood? Is het ook dat God gezegd heeft? Altijd vraagtekens zetten achter de waarheid. Dat doet hij nog. Moet je echt wedergeboren worden? Als je nou gelooft, is toch genoeg? Is het echt nodig dat je moet buigen onder het recht? Is er geen andere weg tot de middelaar? Is het echt waar dat Christus zichzelf moet openbaren? Is er een vierschaar der conscientie? Vragen die de duivel altijd heeft gesteld. En hij doet het nog. En wat zegt de apostel nou? Staat dan uw lendenen omgord hebbende met de waarheid. Wie kan er nou een antwoord geven op die vragen? Ik niet. Eén wel. Dat is die grote held der hulp. Hij heeft de krijgsgordels verdiend voor zijn volk. Hij deelt ze ook uit. En dat doet hij ook. Zodra hij een zondaar opzoekt en daar het woord voor gebruikt en een mens van dood levend maakt, dat is toch de eerste zegen die krijgt. Als de gordel der waarheid om je lendenen wordt gedaan, wat wordt er bedoeld met die waarheid? Kanttekening wijst op twee dingen, voordat we eens wat verder naar kijken, gemeente. Het betekent eigenlijk twee dingen, de waarheid. De leer der waarheid en het leven van de oprechtheid. Twee dingen, leer en leven. Dus er is een zuivere leer. Zit te onthouden, jonge vrienden. In een tijd waarin mensen zo wars zijn van de leer, dat is allemaal zo statisch en zo moeilijk. Het is niet moeilijk. God leert zijn volk. En die leer, moet ik het anders zeggen? De lessen die ze op school krijgen, de lessen die ze in het geestelijke leger krijgen, zijn allemaal hetzelfde. Hoe onderscheiden dat die krijgsknechten zijn, hoe verschillend hun omstandigheden zijn, maar ze krijgen dezelfde lessen in de leer der waarheid. En ze beleven dus ook dat dat waarachtig is, volkomen waar is. Dus dat is de ene kant. Maar er zit ook wat aan vast. En wat is dat dan? Een leven. Wat daarmee in overeenstemming is. U weet dat wel, hè? We kunnen zuiver zijn in de leer en in ons leven, maar een beetje sjoemelen. Dat kan niet. Dat kan niet. Het leven van de oprechte krijgsknechten is een leven dat omgord is van waarheid. Ja, nou zegt er een, nou, dominee, dan hoor ik er niet bij. Want ik voel me helemaal niet waar. Ik zeg ook niet wat u voelt. Ik zeg zoals God het zegt. Hij maakt zijn volk oprecht. Waarachtig. En dat doet hij door ze om te omgorden met de waarheid. En hoe doet de Heer dat dan? Als hij het hart en het leven van een mens dat nou gaat uitwerken. Hè? Wat is dan precies die waarheid? Mag ik zomaar eens een paar dingen noemen? Ook voor onze jonge mensen. Als de Heere de gordel omdoet, hè, in je leven, dan is de eerste waarheid die zo diep zinkt in je ziel, onthoud het hoor, dat je God kwijt bent. Dat is waarachtig. Kun je veel dingen niet weten, maar dat weet je wel. Die grote kloof die er ligt tussen God en mijn ziel. Dominee waar ik zelf altijd onder heb gezeten toen ik jonge vrienden jullie leeftijd had. Die zei het elke dienst. Dan wordt God werkelijkheid in je leven. God is werkelijkheid, o gemeente. Maar voor natuurlijk mens zit alleen maar hier. Maar dat wordt nou werkelijkheid in je ziel. Die gescheiden staat waarin ik leef. Ver bij God vandaan. Die grote afstand. En hoe is die afstand gekomen? Eigen schuld. Eigen schuld. Dan wordt zonde tot zonde. En schuld tot schuld. Kent u dat? Is die waarheid gezonken in uw ziel? Erachter gekomen wie u bent? Die last van zonde niet te dragen? Druk mijn schouders naar beneden. Niet voor het oog van de mensen, maar voor het oog van God. Dat drijft naar de binnenkamer, waar een ziel waargemaakt wordt. Hè? Juist in het verborgene. Weet u wat hij daar leert? In het verborgene, de waarheid van Gods heilige wet, die hij iedere sterveling zet. Is die wet persoonlijk voor onze ziel? Wel eens voor onze aandacht gekomen. En dan bedoel ik niet letterlijk die 10 geboden alleen. Want dan kom je er nog aardig af, hè. Maar de geestelijkheid van de wet, zegt de apostel. Wat betekent dat? Dat betekent dat dat ook mijn gedachten, de overleggingen van mijn hart, geld, diepst van mijn bestaan. En als de Heer dat gaat openen, stap voor stap, en de zonden voor ogen stelt en mijn schuld voor ogen stelt en die heilige geboden daartegenover, dan leer ik met de apostel, de wet is waarachtig en heilig en goed, maar ik ben onwaarachtig, onheilig. Daar wordt die grote breuk beweend en beleefd. Wat ga je dan doen? Ga toch alles proberen om in de waarheid de weg te vinden, of niet? Dan wordt dat woord u lief. Dan krijgt u zo'n nauwe, tere band aan het woord van God. Dan zijn er ogenblikken, kinderen, dat zulke krijgsknechten, laat ik ze zomaar noemen, het woord aan hun hart drukken en zeggen: Heere, dit is de waarheid, maar leg het ook in mijn ziel, door uw lieve geest. En ze proberen daarna te leven. En ze proberen hun zondige leven, als ze misschien wel of niet veel gehad hebben, te reinigen, maar het lukt niet. Weet u welke waarheid? En dat moet je goed onthouden, jonge mensen. Welke waarheid, heren, in het leven van elke krijgsknecht omgort? De waarheid van zijn recht. Dat moet je vasthouden, hoor. Waarom is dat zo belangrijk? U zegt, dat klinkt altijd zo zwaar. Dat is niet zwaar, dat is waar. God neemt van zijn recht geen afstand. Wat houdt dat in? De Heere ziet de zonde niet door de vingers. De Heere zal zijn wet niet aan de kant schuiven. De Heere komt in ons alle leven, jong en oud, om zijn recht. Betaal me nou wat geschuldigd zijt. En zo'n oprechte ziel probeert alles bij elkaar te schrapen. Maar het kan nooit bestaan voor dat recht. Weet je wat hij leert? Als hij de gordel der waarheid omgort. Buigen. Bukken onder die waarheid. Eens willens mee. Het is zo eenvoudig. De liefde doet bukken, gemeente. En buigen onder die waarheid. En weet u dat dat de kortste weg is om de middelaar te leren kennen? Weet u dat dat de weg is waarin die gezegende borg en middelaar zich gaat openbaren? Mag ik u een voorbeeld geven? Een van die discipelen vraagt het: Heere, wij weten de weg niet. Filippus. Wist hij werkelijk de weg niet? Hij wist het niet. Vastgelopen. Weet je wat de Heere zegt, kinderen? Ik ben de weg. En de waarheid. En het leven. Hoor je het? En de waarheid. Is hij u zo wel eens geopenbaard? Kent u hem als de waarheid? Als die gezegende koning zich gaat openbaren en verklaren in de harten van zijn krijgsknechten. Worden ze dan omgord met de waarheid? Jazeker. Omgorden betekent dat er een nauwe band komt met de waarheid. Nou, zet daar maar een hoofdletter neer. Die nauwe, tere band, wanneer kwam die? Denk eens even mee, kinderen, in het leven van Johannes. Later zegt hij ervan, het was de 10e uur, toen de Heer hem meenam in zijn huis. En toen de Heer hem ging onderwijzen in wie hij was, als het lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt. Wat wordt er dan een nauwe band gelegd tussen een verloren zondaar en die gezegende, dierbare middelaar, die de waarheid is. En wat gaat hij dan doen? Hij gaat ze onderwijzen in de waarheid. Hij gaat Johannes leren 3 jaren lang in het doel van zijn komst. En wat is dan het doel van zijn komst? God verheerlijken. Dat is het grote doel. En zijn volk te zaligen, dat is eraan verbonden. En als na 3 jaren lang Johannes het onderwijs gehad heeft, dan is hij natuurlijk wel veel wijzer geworden. Ach, aan het eind van die 3 jaar heeft Johannes heel veel in Christus mogen zien. Maar weet je waar hij ook in geoefend is? In wie hij zelf is gebleven. Een verloren, doemwaardige zondaar. Weet u waar Christus heen werkt in het leven van zijn volk? Als hij ze omgort met de waarheid, dan gaat de Heer altijd de weg door de dood naar het leven. Dat was toch zijn weg? Dat is toch de weg van de waarheid? Daar hebben we toch in de achterliggende tijd bij stil mogen staan. Bij de lijdensgangen van Sions borg en middelaar. En we gingen die lijdensgangen heen, van de kribbe naar het kruis. Waarom moest dat? Dat weten jullie, kinderen. Om die dure prijs te betalen. Zijn eigen dierbaar bloed tot de verzoening van de zonde van zijn volk. En hoe krijg ik daar nou deel aan? Is dat uw vraag? In uw strijd tegen de zonde en de duivel en de wereld en dat goddeloze ongeloof wat altijd maar heerschappij voert in uw hart. Als u omgord wordt met de waarheid, dan wordt u verenigd met Christus. En waar gaat dat heen? Naar de dood. Naar de dood. U zegt, ik dacht dat dat naar het leven ging. Jawel. Door de dood. Naar het leven. Hij omgordt ze met de waarheid. Hij verbindt ze meer en meer aan zichzelf. Om ze te leren hoe Sion door recht verlost wordt. En de wederkerende door gerechtigheid. Wij stippen het maar aan vanavond. Maar mag ik eens vragen. Kent u die gordel der waarheid? Niet als een begrip in mijn hoofd. Maar als een zaak in mijn hart. Wat krijg je dan de waarheid lief? Wat geeft dat een nauwe verbinding aan Gods troon? Weet u wat dat doet smeken? Of de Heere mij daarmee omgorden wil. Want daar gaat het toch om, gemeente. Die gordel der waarheid u vanavond voor te stellen, dat is ook al een gaaf om dat te mogen doen. En dat is ook een groot goed. Maar is nou mijn gordel? Is die nu om mijn lendenen? En daarom in onze tweede gedachte. De omgording met die gordel, daar wijst u juist, apostel, op. Staat dan uw lendenen omgord hebbende met de waarheid. Uw lendenen. Dat is toch een moeilijk woord. Dat moet gaan veranderen. Nee. Doe maar niet. Herzien de Statenvertaling, jonge vrienden, heeft ervan gemaakt uw middel. Nee. Toch maar niet doen. Waarom niet? Petrus schrijft in een ander verband, maar op dezelfde dingen doelend, daarom opschortende de lendenen uw verstand. Nou, moet u dat woord eens gaan veranderen. Het middel van uw verstand, nou dan begrijp je het helemaal niet meer. Laat het nou maar staan. En ga maar eens onderzoeken wat uw lendenen betekenen. Wat zijn nou onze lendenen? Wat betekent dat eigenlijk? Rond ons middel, onze lendenen. Dan zul je erachter komen, en daar zijn nou Gods knechten voor, hè, jonge vrienden, om het uit te leggen. Dat in de Bijbel de lendenen het beeld is van drie dingen. Dat is het beeld van kracht. Dat is het beeld van vaardigheid. En dat is een beeld van waakzaamheid. Ik zal het uitleggen. Een beeld van kracht. Er wordt in Gods woord gesproken van de behemoth. Dat is eigenlijk niet goed te vertalen. Maar dat was wel een schepsel wat de kracht in haar lendenen had. En die lendenen zijn daar het beeld van kracht. Dus omgord uw lendenen betekent dat de Heere zijn volk bekrachtigt met de waarheid. Vaardig, Salomo spreekt ervan, van een windhond van goede lendenen. Nou, dan zie je een windhond gaan, kinderen. En die kan met een ontzaglijke snelheid over de aarde gaan. Vaardig in datgene wat hij doen moet. Zo wil nu de grote koning zijn volk met de waarheid vaardig maken. En het derde is het woordje waakzaam. De Heer Jezus zegt toch, laat uw lendenen omgord zijn en uw kaarsen brandende. Dat betekent, wees wakker. Wees waakzaam. Mag ik een toepassing maken, gemeente? Als nou die grote koning zijn krijgsknechten gaat omgorden met de waarheid. In de onderscheiden standen van de genade, hoor. Want dan kan een klein in de genade leren en de meest geoefende kan het niet missen. Maar als de Heere ze gaat omgorden met de waarheid, dan geeft hij ze kracht. Hoe dan? Nou, wat hebben u nou voor u? Dat lieve woord van God. met de waarheid. Hè? Dan gaat de kracht uit van het woord. Dat wil niet zeggen dat Gods kinderen iedere dag een tekst krijgen, gemeente. Dat bedoel ik niet. Maar heel eenvoudig, in het lezen van het woord en het onderzoeken, dag aan dag, daar ligt hun kracht in. En daar wil de Heer nou juist hun zwakheid sterken door zijn kracht. En zo omgodt hij ze met de waarheid. Van stap tot stap. Het is God die mij met sterkte wil omgorden. Hij doet mijn weg volkomen effen worden. Al wankelen ze aan alle kanten. En toch niet. Verstaat u dat? Toch niet. Want de Heere bekrachtigt zijn woord. Vaardig. Wat wordt daar nou mee bedoeld, jonge vrienden? Als nou de wereld rekenschap vraagt. Hè? Waarom ga je dan naar de kerk? Waarom geloof je in dat woord? Ik zeg, ja, ik kan het niet uitleggen. Dat hoef ik niet. Maar als de Heere omgort, hè, met zijn waarheid, dan krijg je in de uren dat nodig is, precies de woorden die je nodig hebt. Echt waar. De Heere helpt, keer op keer. En als je de woorden niet krijgt, dan wil de Heere soms je leven gebruiken. Of niet, volk des Heeren. Het zit hem niet in uw woorden, maar het zit hem in de zaken. En als de Heere van die waarheid overtuigt, hè, dan ligt er een stille kracht in dat dierbare geschonken geloof dat omgort. Zij met de waarheid. Dan ligt er een vaste overtuiging. Al komt er van alles tegenop. Mag ik een voorbeeld geven, kinderen? Hoe komt dat nou? Dat Jozef daar in Egypte 17 jaar niet ondergegaan is. Het was toch ook een gewone jongen? En hij zat ook midden in de wereld. Nou, weet je wat zijn geheim was? Hij was omgord. Met de waarheid. De Heere hield hem staande. In de waarheid, vaardig gemaakt. En dat derde volk, dat is ook nodig. Waakzaam. Wakker zijn. Zijn wij het nog? Waakzaam. Bij de GBS. In kerkraden. In het gezin. In uw persoonlijk leven. Waakzaam. Zijn wij wakende. Op de muren van waar we staan. Ik bedoel niet met allemaal roepen. Dat we zo achter de waarheid staan. Nee, waakzaam gaat altijd samen met gebed. Zuchten. Waakt en bidt. Dat is nou het werk van een krijgsknecht. Die de gordel der waarheid om heeft. Zullen we eens gaan kijken naar die gordel. Ik wil er een paar dingen van noemen. In de eerste plaats dit, kinderen. Die gordel die een krijgsknecht droeg, hè, was duur. Die kostte heel wat geld. Maar de gordel die hier staat, die is zo duur. Zo ontzettend duur. Weet je wat die gekost heeft? Het bloed van de koning. En daarom is die gordel zo kostbaar. Daarom is die voor Gods kinderen zo waardevol. Mag ik nog wat noemen? Een krijgsknecht droeg die gordel niet alleen tot versterking, ook wel tot versiering. Op die gordel stond vaak het wapen van de koning. Mag ik u zeggen wat nou het wapen is van de geestelijke krijgsknecht? Wat voor wapen erop staat op die gordel? De vreze des Heren. Die staat op die gordel. Dat is het kroonjuweel van al Gods krijgsknechten. En als dat sieraad hun leven siert, gemeente, dan hebben ze de gordel om. Al zien ze zelf soms niet, maar het is echt zo. Weet u waar die gordel ook voor was? Tot bewapening, hè? Dus dat betekent dat in die gordel, kinderen, zaten allemaal gaten waarin het schild een plek kon hebben, al was het nog zo groot, maar het kon gedragen worden in die gordel. Het zwaard kon erin, de pijlen die ze meedroegen. Dus in die gordel zaten allemaal vakken waar de wapens in konden. Begrijpt u, gemeente? Iemand kan heel veel wapens hebben, maar heeft hij die gordel niet, dan hebben die wapens eigenlijk geen zin. Dan wordt een mens, ik bedoel het met eerbied, maar de dood moe van dat hij die wapens moet dragen. Nou, gemeente, zo'n godsdienst heb je vandaag al, hè? Mensen die moeten geloven, mensen die moeten hopen, mensen moeten lief hebben, mens moet dit en mens moet dat. Het is een godsdienst waar je doodmoe van wordt. Maar Gods kinderen hebben geen godsdienst waar ze moe van worden. Ze hebben een gordel. En in die gordel dragen zij het schild des geloofs, het zwaard des geestes, de helm bij tijden, die hoeven ze zelf niet te dragen, gemeente. De Heer heeft geen slaven in zijn dienst. Het is een liefdedienst, hoor, die nog nooit een van zijn kinderen heeft verdroten. Maar, er zit ook een keerzijde aan, hè. Als je die gordel nou niet hebt, hè, dan heb je aan al die andere wapens niks. Wat bedoel ik daarmee? Je kunt van geloof praten en van de Bijbel praten. Je kunt van al die wapens spreken. Maar het moet waar zijn. Voelt u? Daar komt het op aan, hè? En dat voelt nou iedere geestelijke krijgsknecht. Het moet waar zijn. En wie kan het waar maken? Als een kind van God het gelooft. Nee. Als die dominee het stempel erop zet. Mis, gemeente. Als God de gordel der waarheid om je lendenen doet. Moet ik anders zeggen. Als die lieve borg dat doet. Dan, gemeente, is het waar. En dan is er geen twijfel over. Kent u dat? Waarom moest hij die gordel om hebben? Om sterk te zijn. Ja toch? We hebben het samen gezongen. Het is God die mij met sterkte wil omgorden. Tot versteviging. Tot versterking van de zwakke plaatsen. Zo is nog, gemeente. De gordel der waarheid is voor Gods kinderen op hun zwakke plaatsen tot versterking. Wat bedoel ik daar nou mee? Nou, lieve kinderen, jeugd. Nou is er zo'n geestelijke krijgsknecht, hè? En die heeft zijn zwakke plekken. De een op het zedelijk gebied en de ander op geldgebied en een ander weer op een ander gebied op eer en aanzien. Nou, allerlei zwakke plekken. Zijn er te vinden? Ja, velen. Wanneer staan ze nou sterk, gemeente? Als ze hard tegen de zonde roepen? Nee. Als ze de gordel der waarheid omkrijgen. Dat is met zoveel liefde bezet tot de Heer en zijn dienst, dat de zonde geen vat op hen krijgen kan. Dat is nou als de gordel der waarheid om hun lendenen mag zijn. Nog iets, die gordel der lendenen was nodig, zodat een krijgsknecht makkelijker kon lopen en kon uiteindelijk zijn klederen wat optrekken, opschorten. Weet u dat dat bij de geestelijke krijgsknecht ook zo is? Als hij de gordel der waarheid niet draagt, dan loopt hij met kleed op zijn voeten en dan struikelt hij aan alle kanten. Als hij de gordel der waarheid mag dragen, hè, dan worden zijn voeten zo makkelijk om te lopen. Het is toch waar, volk des Heren. Als u dicht bij uw lieve borg mag verkeren, dan is het wandelen niet moeilijk. Dan zult u niet struikelen. Maar is hij ver weg, door uw eigen schuld of omdat hij beproeft, dan zijn uw voeten snel om te struikelen. Staat dan uw lendenen omgord hebbende met de waarheid. Die gordel was nodig tot een bedekking. Waarom? Nou, de Satan zal zijn pijlen schieten op die zwakke plekken. Als nou de Heer zijn volk omgordt, hè, met de gordel der waarheid, dan kan de Satan zijn pijlen wel schieten. Ze zullen niet raken. Echt niet. Weet je hoe dat komt? Omdat Gods kinderen zo sterk zijn? Nee, omdat die gordel der waarheid zo sterk is. Die gordel heeft bloed gekost, hè. Die gordel komt uit de hand van de grote koning. En die gezegende koning wil zijn volk bij tijden zo omgorden met die gordel, dat de vorst der duisternis er geen pijl op schieten kan. Of hij ketst toch wel af. Maar hebben ze die gordel niet om? Is dat niet in oefening? Dan zijn ze zo vatbaar, hè? Dan struikelt Petrus in zijn verloochening. Dan valt David in de zonde. Voelt u hoe belangrijk die gordel der waarheid is? Nog iets, gemeente. Die gordel bindt samen. Ja toch? Een gordel om je middel moet niet loszitten. Die verbindt, gemeente. Weet u dat de gordel der waarheid ook op een andere manier nog verbindt? Die houdt Gods volk niet alleen staande, maar houdt ze ook aan elkaar verbonden. Wat is nou, gemeente, wat Gods oprechte volk aan elkaar verbindt? Wat denken jullie, jonge mensen? Nou, dat ze precies hetzelfde kunnen vertellen over hun bevindingen van God. Nee, die kunnen wel eens heel verschillend zijn. Maar wat bindt Gods kinderen nou samen? De waarheid waarin God op het hoogst verheerlijkt wordt. En de mens op het allerdiepst vernederd wordt. En waar nou het dierbare werk van Christus op het allerbondigst aan het hart gelegd wordt. Dat is nou wat samenbindt, gemeente. En dat kan uiteindelijk niet breken, want het is uit God. En de waarheid die uit God is, die breekt niet. Daar kan de duivel alles op proberen te doen, maar hij zal het niet winnen, want de leugen heeft het al verloren. Nog één ding, gemeente, dan gaan we versen zingen. We kijken nog even naar die gordel voor onze kinderen. Ik zei, er zaten allemaal gaten in waar de wapens in konden. Weet je dat er in, zo heb ik het gelezen hoor, dat er in een gordel van een krijgsknecht van vroeger, daar zaten ook vakjes in. En in die vakjes, gleuven, daar deed zo'n krijgsknecht zijn gouden en zijn zilveren munten in. Die bewaarde hij in die vakjes. Die droeg hij dus bij zich. Maar in het midden van de strijd heeft hij natuurlijk aan die gouden en zilveren munten niets. Maar zat die krijgsknecht zo stilletjes in de rust onder een boom, dan kon hij die gouden en zilveren munten weer tevoorschijn halen. Voelt u, gemeente, dat daar ook een geestelijke les in ligt? De Heere geeft zijn volk wel eens zaken die ze mee mogen nemen als kostbaarheden in hun hart. Denk maar aan Maria, die al deze dingen overlegde in haar hart. Er zijn tijden dat Gods kinderen die kostbare zaken wel eens terugkrijgen. Ze mogen ze overdenken. Ze mogen er wel eens veel in genieten. Ze mogen er wel eens een vaste hoop op hebben dat de Heere dat alles vervullen zal. Maar als ze midden in de strijd zitten en de duivel bestookt en de zonde en de wereld is bezig, dan hebben ze geen tijd voor die kostbaarheden en dus ook niet het nut ervan. Voelt u, in de strijd hebben ze meer nodig dan de gordel der waarheid. Daarom komen er nog meer. Maar die gordel dragen ze wel. En zo dragen ze stil mee wat de Heer zelf heeft gegeven. En dat kan de duivel u nooit ontnemen. We gaan samen zingen. En wel uit Psalm 119. Psalm 119. En daarvan het 15e vers. Weer snoot bedrog, o God, van mijn gemoed. Laat uw gena mij uw wetten leren. Ik kies de weg der waarheid voor mijn voet, om mij van pad der zonden af te keren. Psalm 119. En daarvan het 15e vers. de gordel der waarheid. We hebben stilgestaan bij de inhoud ervan, de omgording met die gordel. Ten slotte nog iets over die eerste woorden, de standvastigheid door die gordel. Staat dan uw lendenen omgord hebbende met de waarheid. Waarom zou de apostel dat nou toch zeggen? Staat dan nou. Kinderen, tegen wie zeg je staat dan? Ja, tegen iemand die dat niet doet natuurlijk. Tegen iemand die wankelt. Tegen iemand die zo bang is om te hinken en te zinken. Staat dan. Dat is een liefdevolle opwekking. En we zouden in onze laatste gedachten zomaar vier dingen willen noemen. Als een woord van opwekking, als een woord van leiding, staat dan, waar moeten ze dan op zien en waar dan op staan? Van fundering, om te staan heb je een fundament nodig. Maar het is ook een gedurige oefening. Staan. Het woord brengt mee, gemeente, dat ze iedere keer weer moeten staan. Ernaar moeten staan. Het blijft een strijd. Het blijft een strijdend volk. Eerst die opwekking. Staat dan. Ja, dat is ook een beetje ouderwets. We maken ervan. Houd stand. Als ik dat nou zeg. Voel u nou verschil? Houd stand. Ja, het ligt misschien een beetje aan mij. Maar daar vind ik veel menselijks in zitten. Hè? Daar tel ik zelf nog zo mee. Als de apostel zegt, staat dan, dan ligt daar iets goddelijks in. Daar ligt een bevel in van de koning der koningen. En als hij het zegt, gemeente, dan is het er ook, hè? Dat geloof je toch wel? Als hij zegt, staat dan, hoef je niks te doen. De Heere die geeft het. Echt, hij geeft het in de uren dat nodig is. Staat dan. De Heere wekt er in liefde zijn krijgsknechten toe op. Die hartelijke bereidheid om te staan voor de leer der waarheid. Niet omdat ik met mijn hoofd dat nou eenmaal denk. Niet omdat ik in eer en aanzien wil staan bij de mensen. Niet omdat ik de rechtzinnigste dominee wil zijn. Maar omdat hij het zo waard is. Omdat hij de waarheid is. En alle mensen leugenachtig. Dan heb je het zelf ook geleerd. Dan staan er in dat leger geen mensen die het nou zo met de waarheid eens zijn. Alle mensen zijn leugenachtig. Ik ook. Wat? De oprechtste krijgsknecht, hè? Die zegt, ik ben de grootste leugenaar. En ik ben bang dat ik straks als de grootste huichelaar openbaar kom als ik zie op mezelf. Maar die gordel is me gegeven. Dat is een geschonken goed. Daar ligt iets heel teers in. Hè? Als de Heere zegt, staat dan. Dan ligt er iets teers in, gemeente. Hij zegt het tot een ziel die tot hinken en tot zinken. Ieder ogenblik gereed is. Zal ik mijn voorbeeld geven, kinderen? Nou, daar zie ik er een van die krijgsknechten. Hij heeft de gordel der waarheid om zijn lendenen. En hij ziet daar midden op die bruisende zee zijn meester. Hij had het niet gezien, want hij dacht dat het een spooksel was. Maar toen Christus zich ging openbaren, toen zag Petrus, hij is het. En wat doet Petrus? Met die gordel stapt hij zo de golven in naar zijn meester. Even is die gordel der waarheid losgelaten. Hij ziet op de golven. Petrus gaat onder. En wat zegt Christus? Staat dan uw lenden omgord hebbende met de waarheid. Hij doet hetzelfde. Grijpt hem bij zijn hand. Doet die gordel om zijn lenden. Het is zo'n eenzijdig werk, hè? Maar hij doet het wel. Teer. Staat dan. Dat is ook een zaak van waken, hebben we gezegd. Kent u dat ook? Dat wakende leven. Dat biddende leven. Tweede wat ik zou willen noemen, gemeente. Dat staat dan, uw lenden om God, betekent dat de oprechte krijgsknecht diep en steil afhankelijk is van de geest der waarheid. Weet u, dat komt. De Heilige Geest, kinderen, doet in het leven van die krijgsknechten altijd twee dingen. Hij geeft zijn blik naar binnen in hun hart en een blik naar boven. Als ze in hun hart kijken en die geest laat zien, weet je wat ze daar zien? Dan zien ze helemaal geen waarheid. Leugen, bedrog, hoogmoed, huichelarij. Ach, daar zijn alle zaden van goddeloosheid in te vinden. En hoe meer ze zien, hoe meer ze verootmoedigd worden. Maar dat oog naar buiten, op die gordel der waarheid, weet u wat daarin te vinden is? Daar is waarheid, oprechtheid, zuiverheid, standvastigheid. Want Gods woord is de waarheid. Daarom krijgt ze het woord zo lief. En daarom blijft het een gedurige versmeking. Heere, mag ik het uit uw mond horen? Ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. En in mijn strijd, daar het El bemerkte, heeft hij die de gordel der waarheid om mijn lendenen deed, mijn hoofd als met een schild bedekt. Ziet u, gemeente, ze zijn zo afhankelijk, hè, van de leiding van Gods lieve geest, die ze er alleen in leiden kan. De Heer Jezus heeft toch gezegd dat de geest der waarheid hen in al de waarheid leiden zal. Kent u die geest der waarheid? Die afhankelijkheid van de bediening van die geest. U kunt in geen één hel geheim binnendringen, tenzij de geest u bij de hand neemt. Dan hoef je niet binnen te dringen. Dan word je binnen geleid. Zoals de bruid het zegt, hè? De koning heeft mij gebracht in zijn binnenkamere. Met liefde. Zonder dwang. Hij heeft ze er gebracht. Met de gordel der waarheid. Om hun lendenen. Nog wat, gemeente. Als wij staan, hebben we fundamenten. Ja, dat is waar. Dat is nou een moeilijke vraag. Heb u dat fundament? U zegt, dat is nou juist mijn strijd. Geloof dat ik van die dingen niet vreemd ben. Maar mijn fundament, dat weet ik niet. Weet u dat leren kan? Als die gordel der waarheid om uw lendenen komt, zult u toch een keer al uw fundamenten verloren moeten zijn. Geen fundament meer in mijn tranen. Geen fundament meer in mijn gebeden. Geen fundament meer in mijn bevindingen. Geen fundamenten meer in heel mijn leven. Eén ding overgehouden. Ik durf dat woord haast niet te gebruiken, kinderen. Want het is nogal wat. We kunnen het makkelijk in onze mond nemen. Hel waardig geworden. Dan moet ik al mijn gronden verliezen. Daar zie ik er een. Op Golgotha. Die al zijn gronden moest verliezen. Johannes. Met de gordel der waarheid om zijn lendenen. Voor eeuwig verloren. Voor eeuwig verloren. Voor eeuwig verloren. Totdat hij zien mocht. Dat bloed en water uit de wond van zijn lieve meester kwam. Dat gaf hoop. Totdat hij opstond uit de dood. Totdat hij zelf kwam in het midden. Totdat hij hen de handen en de voeten toonde. En zei, vrede. Zij u lieden. Wat is de wonder als de ziel er iets van beleven mag. En u mag uit zijn mond horen, die de waarheid is. Nog groter wonder, kinderen. Als een ziel al die fundamenten moet verliezen. En naar recht verloren. Uit de mond van de rechter mag horen. Ik zal nooit meer op u schelden. Ik zal u nimmer meer verdoemen. Waarom niet? Ik heb verzoening gevonden in het bloed en in de gerechtigheid. En hij zelf die gerechtigheid als het enige vaste en volkomen fundament legt onder de voeten van die geestelijke krijgsknechten. Was dat een wonder, hè? Ik heb u lief gehad met een eeuwige liefde. Daarom heb ik u getrokken. Daarom heb ik u met koren der goede tierenheid getrokken. Is het geen eeuwig wonder? En als je nou op dat fundament mag staan, dan wankel je nooit meer. Niet wat betreft hun staat, maar wel in hun stand. En daarom dat laatste, die oefening in staat dan. Stel u nou eens voor, gemeente, dat Paulus hier zou bedoelen. Alleen de bekommerden, die zeg ik, bestaat dan uw lenden om God hebbende. Want degene die nu gerechtvaardigd zijnde door het geloof vrede hebben met God, die hoef ik er niet meer te zeggen. Nee, dat zegt de apostel niet. Hij zegt het tot al Gods kinderen. Weet u waarom? Luister goed, kinderen. Ik denk aan Jacob, hè. Toen Jacob bij Peniel was, toen moest Jacob al zijn gronden verliezen. Toen werd hij hinkende aan zijn heupen. Dus de Heer raakte hem daar de lendenen waar al zijn kracht was. En dat moest hij nou net verliezen. Ja, maar u zegt, ze hebben toch de gordel der waarheid om? Ja, weet u waar omheen? Om zwakke lendenen die altijd wankelen. Juist toen Jacob met God verzoend bij Peniel een fundament onder de voeten kreeg, heeft hij het meest gewankeld. Niet in zijn staat, maar wel in de stand. Hij ging daarna bij Sichem wonen. De wereld kreeg meer invloed in zijn gezin. Nou, u weet wat er gebeurd is. Wat is Jacob ver, ver, ver bij God vandaan geweest. In zijn waarneming. Maar God is nooit ver bij Jacob vandaan geweest. Want de Heer hield hem vast door die gordel der waarheid. Is dan dus nodig, gemeente, dat Paulus tot al Gods kinderen zegt, staat dan. Dat hebben ze allemaal nodig. Naar de grootste weldaden nog. Om vastgehouden te worden. Om te mogen staan. En weet u wat dan het enig medicijn is, volk? Om te mogen staan, nou, dicht bij de gordel der waarheid. De gordel die bindt samen. Moet ik het anders zeggen? Gods kinderen kunnen van de weldaden niet leven, gemeente. Maar ze kunnen wel leven in de gemeenschap met Christus. En daarom gaat hun hart niet in de eerste plaats uit naar de weldaden, hoe groot ze ook zijn. Maar naar hem uit wie ze voortgekomen zijn. Maar hem die de koning van de kerk is en die tot al zijn krijgskrachten zegt, staat dan uw lendenen om God hebbende met de waarheid. Want uw strijd die blijft tot uw laatste snik. U zult hier op aarde niet de rust krijgen die u wel begeert soms. Het blijft een strijdend volk tot de laatste snik. Er komt een moment, lieve kinderen, jeugd, dan mag die gordel af. Wanneer dan? Als de Heere een krijgsknecht thuis gaat halen, hoe komt hij dan binnen? In zijn volle tenue? Nee hoor, als een arme, naakte zondaar. Zo komen ze thuis, hè? Niet omhangen met alles wat ze bezitten. Arm, ellendig. Maar weet u wat ze nou trekt? Dat is de trekkende liefde van de koning van de kerk. En nu aan hun kant is alles tekort. Maar aan zijn kant ligt zo eeuwig vast. Hè? De gordel die hij draagt, gaat nooit meer af. En die gordel, weet u waar die van spreekt? Van de eeuwige liefde. Die van hem is. En daarom komen ze allemaal thuis. Want ze liggen allen in die gordel van hem besloten. En hij zegt het zelf. Waar ik ben, al daar zal ook mijn dienaar zijn. Niet andersom. Dat is zijn bede bij de Vader. Vader, ik wil dat ook die bij mij zijn die gij mij gegeven hebt. Opdat ze mijn heerlijkheid mogen aanschouwen. Hier bij tijden, zo in verlustigd. Hier in de binnenkameren, bij ogenblikken zich in verloren. Straks, volk, dan krijg je wens. Dan mag je eeuwig verlustigen in de waarheid. Want als Gods volk thuis komt, hè, daar ben ik vast van overtuigd, jong en oud. Weet je wat dan voor hen het allergrootste wonder wezen zal? Ja, dat zij er zullen zijn, dat kunnen ze nooit bevatten. Maar ze zullen het allemaal moeten zeggen. Van die waarheid, hè, de helft was me niet aangezegd. Dat die volle waarheid nu straks zo zal zijn. Als de Heer ze thuis haalt en ze overzet. In het land der rust, waar ze eeuwig mogen rusten. En weet u wat rusten dan is? Zoals het in paradijs was. Zich verlustigen en verliezen in de verkiezende liefde van de Vader. In de kopende liefde van de Zoon. En in de toepassende liefde van de Heilige Geest. Zeg, in welk leger zit u en zit jij? Nog altijd onder de banier van die grote leugenaar? Dan heb je toch een arm leven. Want je wordt bedrogen waarbij staat. Mag ik het eens vanavond zo zeggen? Kiest heden wie gedienen zult. De Satan achterna loopt, zal het je eeuwige ondergang zijn. U zegt, hoe kom ik ooit in dat leger? Ach, ellendige tobber, bedel, smeek om de gordel der waarheid. En bedel maar of de Heer die vanavond om je lendenen doet. En u die de gordel kent, staat dan uw lendenen omgord hebbende met de waarheid. Amen. Trachten we te eindigen. Heere God des hemels en der aarde, verootmoedig onze harten voor uw heilig aangezicht en schenk ons nog een zegen. Heere, verzoen het tekort in ons spreken, misschien ook in het luisteren. Maar zou u het willen toepassen wat van u is? Uw woord is de waarheid. Heere, zou u door uw geest der waarheid willen indragen in het hart. Voor het eerst, o bij vernieuwing. En mag er in het leven van uw kinderen een opwas in de kennis van die waarheid zijn. Tot uw eer en tot hun zaligheid. Behoed en bewaar ons. Wanneer we deze plaats weer verlaten, heb hoogmoedig dank voor uw hulp, voor de stem die u gaf, voor de rust die we kregen. Heere, wil u toepassen in onze harten. Uit genade om Jezus wil. Amen. Tot slot verzoeken we u te zingen van Psalm 56. En daarvan het vijfde vers. Ik roem in God. Ik prijs het onfeilbaar woord. Ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. Psalm 56, het vijfde vers. eindigen wij nu met de zegenbede. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie-enig God, u zij al de eer. Amen.